Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, voor vandaag heb ik voor jullie terug enkele Maria-verschijningen klaarliggen. Deze keer gaat het niet zo onmiddellijk gepaard met een plaats, zoals we gewoon zijn als we spreken over Lourdes, Fatima of bij ons Banneux, Borin of andere bedevaartsplaatsen die we reeds besproken in de uitzendingen van dit programma. Deze verschijningen gaan wel terug naar, zoals ik reeds meerdere malen vermeldde, naar overleveringen, oude teksten enzovoort. Soms wordt de verschijning vermeld zonder veel woorden. Denken we aan het levensverhaal van de heilige Martinus van Tours, die we besproken hebben. Maar het toont aan dat de verschijning van Ons Lieve Vrouw een soort, om een modern woord te gebruiken, een boost geweest is, een keerpunt in het leven, meestal van een heilige, voor de rest van zijn leven. En alzo is het overlopen van het leven van de persoon aan wie Maria verscheen meestal zeer boeiend. Het zijn ook getuigenissen voor ons eigen leven. En zo besproken we reeds verscheidene heiligen. En alzo start ik vandaag in Frankrijk. En we blijven in de 7e eeuw. En wel het jaar 623. In dat jaar werd Bonitus geboren, ook genoemd Bon of Bonnet. Bonitus van Clermont, het huidige Clermont-Ferrand. Hij was monnik en bisschop en stierf rond het jaar 710. Zijn feestdag is op 15 januari. Hoe was de situatie toen in Frankrijk? In de 5e eeuw verviel het Romeinse Rijk en er vormde zich door de eeuwen het Frankische Rijk. Eind 5e eeuw bekeerden de Franken zich met koning Clovis tot het christendom. Niet alleen zijn katholieke vrouw Clotilde, maar waarschijnlijk ook politieke overwegingen zullen hier wel een rol gespeeld hebben, omdat de bevolking al in meerderheid katholiek was en Clovis zo beter aansluiting kreeg met zijn katholieke onderdanen en daarmee de steun kreeg van de katholieke klerus en ook de Gallo-Romeinse aristocratie. Het door Clovis gestichte Frankische Rijk was het eerste Europese Rijk dat officieel katholiek werd sinds de val van het West-Romeinse Rijk. Daarom wordt Frankrijk wel de oudste dochter van de katholieke kerk genoemd. In snel tempo versmolt de oude Gallo-Romeinse toplaag door onderlinge huwelijken met de nieuwe Frankische elite. Onder Clovis behoorden een groot deel van het westen en noorden van het huidige Franse grondgebied tot dit Frankische Rijk, enzovoort. Dus we bevinden ons met Bonitus in dit Frankische Rijk. Zoals reeds gezegd werd Bonitus geboren in het jaar 623, ergens in de Zuid-Franse landstreek Auvergne. Hij was afkomstig uit een Romeinse magistratenfamilie. Zijn vader heette Theodatus en zijn moeder Slageria. In de tijd dat zij zwanger was van de toekomstige Bonitus, knielde een priester voor haar met het verzoek om gezegend te worden. De moeder van Bonitus was hoogst verbaasd. Maar de priester stelde haar gerust en verklaarde: Het is ook niet aan u, vrouwen, dat ik de zegen vraag. Nee, ik vraag de zegen van het kind in uw schoot. Want dat zal straks een heilig mens en een licht voor Gods kerk zijn. Het was eerst de bedoeling dat de kleine Bonitus in de voetsporen van zijn vader zou treden. Daartoe werd hij aan het hof opgevoed. Hij kreeg er een speciale opleiding in de rechten. Hij begon zijn carrière als kanselier van de Frankenkoning Sigebert III, die ook later als een heilige zou worden vereerd. Bonitus had met deze koning een zeer nauwe vriendschapsband. Bonitus was zelfs een tijd gouverneur van Marseille. Bonitus was ook bevriend met de Franse heilige Genesius. Deze was de 21ste bisschop van Clermont, volgens een vermelding in 656. Deze bisschop Genesius werkte ernstig voor het onderhoud van de christelijke moraal, stichtte een ziekenhuis in Clermont en ook de abdij van Monglieu. Maar ondertussen werd onze Bonitus priester. Reeds van aanvang ging hij te werk eerder als een zachtmoedig priester dan als een streng rechter, aldus zijn levensbeschrijving. Ondertussen was de oudere broer van Bonitus, Avitus genaamd, bisschop van Clermont geworden in de Auvergne. Toen deze zijn einde voelde naderen, vroeg hij aan koning Theodericus, die intussen Sigebert was opgevolgd, of hij Bonitus voor het bisschopsambt wilde afstaan. En zijn verzoek werd ingewilligd. Alzo werd Bonitus bisschop van Clermont van 691 tot 701. Nu, we weten dat de huidige stad Clermont-Ferrand heet. Ik ga toch even deze geschiedenis ophalen. Tijdens het Romeinse Rijk noemde deze stad, ik ga het proberen juist uit te spreken, Augustonemetum. Het is niet ver van deze plaats, namelijk in Gergovia, dat bijvoorbeeld Julius Caesar werd verslagen in 52 voor Christus door de Gallische leider Vercingetorix uit de Auvergne-streek. Vercingetorix wordt door Julius Caesar beschreven in zijn werk Commentari de Bello Gallico. Tussen haakjes, het is in datzelfde boek dat Caesar schrijft dat de Belgen de dapperste zijn van de Galliërs. Later werd de Gallische leider toch verslagen en meegevoerd naar Rome en ter dood veroordeeld. De stad Augustonemetum groeide later uit tot een stad met 15.000 à 30.000 inwoners. De naam Clermont daagde pas op half 9e eeuw. Bijvoorbeeld de eerste kruistocht werd tijdens het concilie van Clermont afgekondigd door paus Urbanus II in 1095. Het is in de 12e eeuw dat de graaf van Auvergne, uit ongenoegen met de bisschop, het stadje Montferrand oprichtte tegenover Clermont. En het is in 1630 dat het één stad werd, Clermont-Ferrand. Deze stad is heden de hoofdstad van de Franse regio Auvergne en tevens hoofdplaats van het departement Puy-de-Dôme. Het ligt op de hoogte van Lyon, maar een 160 kilometer naar het westen. Het inwonerstal is circa een goede 140.000 inwoners. Typisch is er sinds 2006 in deze stad de 14 kilometer lange bandentramlijn, een belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer, Logisch daar in deze stad de gebroeders Michelin de uitvinders waren van de gelijknamige banden. 14.000 mensen worden er te werk gesteld. Tot zover toch heel kort de geschiedenis van deze stad. Voor we de draad terug opnemen met ons verhaal over bisschop Bonitus, eerst een mooi lied. Beste luisteraars, we waren dus gekomen bij bisschop Bonitus, die dus zijn broer opvolgde als bisschop van Clermont. We weten ondertussen dat deze stad nog niet deze naam droeg. De overlevering verhaalt verder over hem. Ook als bisschop volhardde Bonitus in zijn religieuze levenswijze. Hij vastte regelmatig, waarbij het herhaaldelijk voorkwam dat hij 2, 3, ja zelfs 4 dagen helemaal niet at. Hij besteedde veel tijd aan gebed en was een vriend van zwijgen en stilte. Vreemdelingen ontving hij met liefde. Niet omdat hij vanuit rijkdom van alles te geven had, maar juist omdat hij zelf ook arm leefde. Priesters drukte hij op het hart dat zij tempels van God waren en dat ze ook op die wijze moesten leven. Maar zijn bisschopsambt bracht hem geen geluk. Hij werd verteerd door scrupules. Ten slotte raadde een vriend, een zekere Tilo, hem aan afstand te doen van zijn bisschopsambt. En dat deed hij. Op dat moment had hij er 10 jaar op zitten als bisschop. Het eerste wat Bonitus deed was een pelgrimstocht maken naar Rome om de graven van de apostelen te bezoeken. Hij keerde terug met een hele groep gevangenen aan wie hij de vrijheid had gegeven. Het betrof hier mensen die in slavendienst hadden gestaan van vermogende heren. Dat was trouwens niet zonder slag of stoot gegaan. Hij had net zo lang geijverd tot ze vrijgelaten werden. Hij haalde zich daarmee wel de blijvende wrok van de heren uit de bezittende klasse op de hals. Eerst bleef hij 4 jaar in Lyon wonen. Hij verrichtte daar talloze wonderen. Er kwam zelfs een blinde vrouw Blada, geheten, helemaal uit Engeland, naar hem toe. Ze kwam hem bedanken voor het feit dat zij van haar kwaal genezen was dankzij zijn gebed. Ten slotte trok Bonitus zich terug in het Benedictijnerklooster van Montglieu, gelegen bij Clermont. Dit klooster gesticht in de 7e eeuw door de heilige Genesius, bisschop van Clermont. Het was een van de oudste abdijen van de Auvergne, zoals vermeld in 9e eeuwse documenten. Nu staat er de huidige kerk van het dorp Montglieu. Daar leidde Bonitus het leven van een eenvoudige, onopvallende monnik. Hij stierf tenslotte op de hoge leeftijd van 86 jaar, de 15e januari van het jaar 710. Maar trouwens in Lyon, bij de terugkomst van een bedevaart naar Rome. En nu, beste vrienden, zult u zich afvragen, wanneer komt die verschijning van Maria, de bedoeling van deze uitzending? Wat de overlevering nu verhaalt, moet gebeurd zijn in 684 of 700 in Clermont. Dus voor Bonitus bisschop was of tijdens zijn bisschopsambt. Er wordt verteld dat de heilige maagd aan hem is verschenen. Dat gebeurde toen hij zich in een stil hoekje van de Sint-Michaelskerk teruggetrokken had om van daaruit aan de getijden deel te nemen. Zo merkte de koster hem niet op bij het afsluiten van de kerk. Nu was Bonitus alleen en kon hij de hele nacht in gebed doorbrengen. Hij was vol vreugde, omdat hij de kans had de vrije loop te geven aan Gods barmhartigheid. En met tranen lag hij plat op de vloer van de kerk. Plotseling was de kerk vervuld van licht en gezang. Een processie engelen en maagden trok van achteren de kerk naar voren. Na hen verscheen de moeder van Jezus Christus. Zij was gezeten op een troon, zoals een koningin met een grote erewacht. Wanneer ze aankwamen aan het hoofdaltaar, klonk de vraag: maar wie kan voor ons de mis opdragen? Daarop antwoordde de heilige maagd dat zich hier in de kerk Bonitus bevond, een betrouwbaar priester aan wie men zoiets met goed fatsoen kan toevertrouwen. Bonitus kroop nog meer weg om niet gezien te worden. Maar het hemelse licht wist hem toch te bereiken. Nog lange tijd nadien toonde men de afdruk die zijn knieën in de steen hadden achtergelaten. De harde steen was onder Bonitus zacht geworden. Enkelen gingen naar de bisschop die beefde. Men kleedde Bonitus in hemelse gewaden en zo droeg hij de heilige mis op. Aan het einde gaf men hem een hemelsgewaad, zeer zacht en licht van stof, zoals men nog nooit had gezien. Nog jaren nadien bewaarde men dat kleed van Bonitus in de kerk. Bonitus, of in het Frans Bonnet, werd later bijgezet in de kerk waar hij als bisschop had geresideerd. Er staat geschreven: toen men zijn gebeente verhief tot de eer der altaren, beefde de kerk op haar grondvesten van heilige ontzag. Zijn relieken bevinden zich nu in de kathedraal van Clermont-Ferrand. In die kathedraal heb je dus de kapel van Saint Bonnet. Een van de glasramen verhaalt deze verschijning van Maria en de besproken feiten uit zijn leven. De meeste delen van de huidige kathedraal stammen uit de 13e eeuw. Maar reeds in de 5e eeuw stond er een kathedraal of kerk onder de eerste bisschop. De kathedraal van Clermont-Ferrand en vele huizen in het oude centrum hebben een zwarte kleur, omdat ze zijn gebouwd van lavastenen. En daarmee sluit ik ons bezoek af aan deze Franse stad. We gaan naar een mooi lied luisteren, maar eerst horen jullie de klokken van deze kathedraal en liturgische gezang. Beste luisteraars, wat dacht u van een bezoekje in Italië? En we blijven in het einde van de 7e eeuw. We nemen pak en zak en stappen Fara Sabina binnen. We bevinden ons in Lazio, centraal Italië. Een 40 kilometer ten noorden van Rome. En daar bevindt zich de abdij van Farfa. De streek noemt Sabina. Ik vond een omschrijving op weg naar dat klooster. De stilte heerst hier met zachtheid, omringd door bergen die door ontbossing de grijsheid van zeer oude puinhopen hebben gekregen. Je verwacht het klooster op een van de toppen, je kijkt uit in de verte, maar het ligt ineens rechts van de weg in een dal, als een klein dorpje, geïsoleerd en naar het lijkt vergeten. De informatiebronnen die ik aanhaal komen onder andere uit de 12e eeuwse kronieken van Farfa. De abdij werd reeds opgericht in de 6e eeuw door Laurentius van Syrië, gestorven circa 576 in Farfa. Hij was bisschop van Spoleto. Het is hij die een beboste heuvel opzocht bij de Farfa-rivier, een zijrivier van de Tiber. Daar bouwde hij reeds een kerk en abdij, maar het werd vernield eind 6e eeuw. Maar we gaan vroeger in de tijd. Trouwens, archeologische werken ontdekten in 1888 dat reeds daarvoor een abdij moet bestaan hebben en gebouwd op de ruïnes van een heidense tempel. Documenten uit de eerste eeuwen bevestigen dit ook, uit de tijd van de keizers Gratianus en Julianus, dus reeds in de 4e eeuw. Maar het werd vernield door vandalen in de 5e eeuw. In de 7e eeuw volgde dan een golf van Ierse monniken over Italië. Zo ontstond een nieuwe abdij, dus rond 681. En het is in die periode dat we ons nu bevinden. Het verhaal die nu volgt komt ook uit de Constructio Monasteri Farfensis van rond 857. Er zijn ook de Chronicon Farfense of Gregorius van Cantino. De stichter die wordt vermeld is de heilige Thomas van Morienne of van Farfa. Wie was hij? Thomas werd geboren in de Savoie in Frankrijk. Het departement Savoie maakt deel uit van de regio Rhône-Alpes in het oosten van Frankrijk. Hij trad er binnen in het Benedictijnerklooster van Morienne aldaar. Hij maakte een bedevaart naar het Heilig Land. Bij de terugkeer omarmde hij het leven van kluizenaar bij Farfa in Italië en hij herstelde de Farfa-abdij. En dit was tussen 680 en 700. Maar er is meer. En zo kom ik weer bij het thema van dit programma en dus komen we Maria tegen. Zoals ik vertelde was Thomas van Morienne of van Farfa op bedevaart in het Heilig Land. Hij verbleef er 3 jaar. Het was in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem dat hij een verschijning had van Ons Lieve Vrouw. Maria vroeg hem naar Italië te gaan en er een verlaten basiliek te herstellen die gewijd was aan haar. Terzelfde tijd had de hertog van Spoleto, Faroald II, ook een visioen, waar hem gevraagd werd Thomas bij te staan. En zo zien we weer hoe Maria actief werkzaam is in de geschiedenis voor de evangelisatie. Met enkele van zijn leerlingen en onder goddelijke begeleiding vond Thomas deze ruïnes in de regio van Sabina. Volgens de Martyrologium Farfense van deze abdij werd Thomas begraven aan de 30e mijlpaal in 720. De verdere geschiedenis van de abdij zal ik hier kort houden. Karel de Grote verleende de abdij zijn gunsten. Eind 9e eeuw was er de bedreiging van de Sarrazenen. Het werd zo erg dat de abt van toen besloot het klooster te verlaten. De abdij veranderde in een bolwerk van deze Sarrazenen. Maar uiteindelijk verviel het terug tot een ruïne, voor de zoveelste keer. Eind 10e eeuw werd het herbouwd. Er gebeurden ook allerlei onfrisse zaken, zoals vergiftigingen, veel rijkdom en macht, enzovoort, maar dat bespaar ik jullie. In de 15e eeuw woonden er kardinalen uit Romeinse adellijke families, enzovoort, enzovoort, dat zou ons wat te ver brengen. Dus zoals in vele gevallen in de geschiedenis, perioden van verval en diepe bloei. Met waarschijnlijk een minimaal aantal monniken werd het opgeheven in de tweede helft van de 19e eeuw. In 1921 was er weer een zekere heropbloei. Het is inderdaad een verhaal zoals er over honderden abdijen in Europa te vertellen is. Een beetje de geschiedenis van de kerk zelf. In 1961, in de apsis, ontdekte men zelf een kostbare Romeinse sarcofaag uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Het bevestigt toch de verhalen. Het huidige grote klooster zelf is uit de 16e eeuw. De klokkentoren behoort tot de oorspronkelijke Karolingische kerk. Ruïnes van de oude 9e eeuwse kerk zijn verbouwd in de huidige kerk en het klooster. Zo, dat was dan weer een kort bezoekje in het noorden van Rome in Fara Sabina. Alvorens het lied hoort u enkele monniken zingen van deze abdij. beste vrienden, volgt u me mee naar Engeland, onze derde etappe voor vandaag. We vertoeven in het begin van de 8e eeuw. We bevinden ons op een 50 kilometer ten zuiden van de stad Birmingham. Deze laatste ligt een 180 kilometer ten noordwesten van Londen. Het gaat om het plaatsje Evesham in het graafschap Worcestershire, in de regio West Midlands. Daar ligt de Benedictijnenabdij van Evesham, of toch wat er van overblijft. De abdij werd gesticht in 701 door de heilige Echwin, de derde bisschop van Worcester, en het werd opgedragen aan de heilige maagd Maria. Maar in de 16e eeuw, ten tijde van koning Hendrik VIII van Engeland, werd deze abdij geplunderd en uiteindelijk gesloopt. Nu resten slechts nog enige stukken muur en vooral de klokkentoren die later werd herbouwd. Deze toren is de enigste bestaande getuige van dit eens zo belangrijke klooster. Ik heb jullie dus gesproken over de heilige Egwin. Egwin was waarschijnlijk van koninklijke afkomst, namelijk uit het koninkrijk Mercia. Het gebied strekte zich uit van de Noordzee tot aan Wales. Het werd gesticht in het begin van de 7e eeuw. Omstreeks 692 werd Egwin verkozen tot de derde bisschop van Worcester. Deze stad ligt een 20 kilometer ten westen van Evesham. Rond 708-709 beleefde hij het volgende. Hij hield ervan zich alleen terug te trekken in het rustige plaatsje Evesham, die we reeds aanhaalden. Volgens geschreven documenten stond er al een oud kerkje, onder de doornen en kreupelhout. Op een dag, terwijl Egwin in gebed verzonken was, zag hij de heilige maagd Maria met een koor van engelen. In haar linkerhand droeg zij een boek en in haar rechterhand een kruis. Daarvoor was Maria ook verschenen aan een boer, Eof genaamd. Weer een mooi voorbeeld hoe Maria de geloofsverkondiging aanmoedigt en begeleidt. Wat weten we nu nog meer over deze heilige bisschop Egwin? Ondertussen werd hij aangeklaagd door collega's vanwege zijn veel te strenge opvattingen over de kerkelijke discipline. Hij vond dat iedere kerkelijke ambtsdienaar zich daar in zijn persoonlijk leven strikt moest aanhouden. Dat gaf zelfs een aanvaring met de paus. Daarvoor trok hij op bedevaart naar Rome om het weer goed te maken. En zo wordt vermeld. Hij maakte de reis naar Rome met vastgeboeide handen en voeten. De sleutel van de boeien gooide hij in de Avonrivier in de streek van Evesham. Terwijl hij in Rome om vergeving bad, werd hem een vis uit de Tiber gebracht, met in diens maag de sleutel van zijn boeien. De bedoeling van deze legende is duidelijk. Rome is de stad van de voormalige visser Petrus, aan wie destijds door Jezus de sleutelmacht was toevertrouwd. Alleen daar kon de bisschop van zijn beklemming worden bevrijd. Dientengevolge wordt Egwin afgebeeld met vis en sleutel. Dit verhaal werd genoteerd door de middeleeuwse prior Dominic van Evesham, gekend voor zijn historische kronieken. Het is dan na zijn terugkeer in Engeland dat bisschop Egwin uit dankbaarheid een klooster in Evesham stichtte op de plaats van de verschijning. En deze kerk werd toegewijd aan de Moeder Gods, onbevlekt ontvangen. Hij kreeg daarbij ook de steun van het koninklijke hof van Mercia. Ook na deze stichting is gekend dat hij terug naar Rome reisde met de koning van dit koninkrijk en de koning van Oost-Saxen. Bisschop Egwin overleed in het jaar 717.
Sing your praises.
Sing your praises.
To the heavens.
To the heavens.
One with the angels up above. Sing your praises,
sing your praises
to the heavens, one with angels up above,
with the voices
of the children, let us sing her song of love.
A gospel to preach, set in the distance yet far out of reach. Will someone care when I'm caught in the haze? Who will be there when I'm lost in the race? But now it will be more than just a step away. Somehow with a mother's love I can stand and say, sing your praises to the heavens, one with angels up above, with the voices of the children, let us sing her song of love. Mary, your mother, we call unto you, pray to the Father our spirits renew, that by our ways in our lives we may show the power of grace, so that others may know that now we are more than just a step away. Somehow with a mother's love we can stand and stay. Sing your praises to the heavens, one with angels up above, the voices of the children, let us sing her song of love. Through the valleys and the mountains, she will lead us to our God. So lift your voices to the heavens.
En beste vrienden, onze bedevaartstocht voor vandaag is nog niet over. We vertrokken in Frankrijk, stapten naar Italië, daarna naar Engeland. En wat dachten jullie van de stad Constantinopel, het huidige Istanbul in Turkije? En we blijven nog altijd in het begin van deze 8e eeuw. Dus het gaat ook deze keer niet over een Maria-bedevaartsoord zoals we gewoon zijn van te kennen. Maar het handelt wel over een verschijning van Ons Lieve Vrouw. Ook een feit met niet veel woorden vermeld, maar wel met grote gevolgen en vooral mooie getuigenissen in het leven van de heilige aan wie Ons Lieve Vrouw verscheen. Maar hier in dit verhaal moet ik wat corrigeren. Eigenlijk is Ons Lieve Vrouw niet aan deze heilige verschenen, maar aan de ouders voordat zijn moeder zwanger was. De heilige waarover ik het zal hebben is de heilige Stefanus de Jongere, of de Nieuwe, of Stefanus van Constantinopel. Ook nog genoemd Stefanus van het Sint-Auxentius-klooster. Hij stierf als martelaar onder de iconoclasten. Maar ik kom daar later op terug. Eerst even een kort woordje over de stad Constantinopel. De oorspronkelijke benaming was Byzantium, een Griekse stad, gesticht in 667 voor Christus. In 330 na Christus veranderde de naam in Nova Roma, maar het werd heel snel Constantinopolis. Het was de hoofdstad van het Romeinse, Oost-Romeinse, Byzantijnse, Latijnse en Ottomaanse Rijk. Rond het jaar 500 telde de stad 500.000 inwoners. Gedurende het grootste deel van de middeleeuwen was Constantinopel de grootste en rijkste stad van Europa. Vandaag spreken we van Istanbul in het noordwesten van Turkije. Deze keer zal ik jullie niet lang doen wachten op het verhaal van de verschijning van Ons Lieve Vrouw. Zoals ik reeds even vermeldde, moeten we teruggaan naar de ouders van Stefanus, voor de moeder zwanger was. En de overlevering vermeldt dit verhaal. In de eerste jaren van hun huwelijk hadden de ouders van Stefanus geen kinderen. De moeder van Stefanus wendde zich met de smeekbede tot de moeder Gods om te mogen worden gezegend met deze grote vreugde. En met de hoop deze genade te verkrijgen, ging de moeder vaak met oprechte ijver bidden in een kerk in Constantinopel. En op een dag verscheen haar de moeder Gods, bewogen door medelijden, en zij vertelde haar: "Je lijden is voorbij, je gebed zal worden verhoord." En in datzelfde jaar werd Stefanus geboren, die zij aan God opdroeg. Stefanus werd dus in 714 te Constantinopel geboren. Zijn vader, Gregorius, werkte met zijn handen, staat vermeld. Stefanus heeft twee oudere zussen. Zijn moeder Anna, toen ze zwanger dan was van Stefanus, werd ook gezegend door de heilige Germanus, toen patriarch van Constantinopel, bij diens aanstelling. Stefanus wordt dan gedoopt op Witte Zaterdag. Hij volgt school vanaf de leeftijd van 6 jaar en bestudeert de heilige schriften. Op de leeftijd van 16 jaar wordt hij door zijn ouders gebracht naar het Sint-Auxentius-klooster bij Chalcedon, nabij Constantinopel. Daar wordt hij toevertrouwd aan een zekere heremiet Johannes, die leefde in een grot en dit mannenklooster leidde. Bij de dood van zijn vader wendt Stefanus zich naar Constantinopel. Hij verkoopt alle familiebezittingen en brengt zijn moeder en zijn zus Theodote mee. De andere zus was al in een klooster getreden. Zijn moeder en zus worden door deze heremiet Johannes gezegend en treden in een vrouwenklooster. Bij het overlijden van de heremiet wordt Stefanus de 6e abt van dit klooster op 30-jarige leeftijd. Zijn faam van heiligheid verspreidde zich en trok vele leerlingen aan. Hij bracht het klooster tot bloei. Maar toen er 20 monniken woonden, trad hij terug. Hij bouwde voor zichzelf een kluis waar hij niet rechtop in kon staan of lang uit in liggen. Hij bezat er hoegenaamd niets. Maar hoezeer hij er ook naar verlangde om in eenzaamheid God te dienen, onafgebroken kwamen de mensen hem bezoeken om zijn raad te vragen in geestelijke aangelegenheden. Beste luisteraars, we overlopen dus het leven van Stefanus van Constantinopel. Hij trok zich dus terug als abt van het Auxentiusklooster bij Chalcedon, nabij Constantinopel, het huidige Istanbul. Dit om in stilte en eenzaamheid God te dienen. Maar de mensen kwamen hem maar opzoeken om raad. Ik had gesproken dat hij martelaar is geweest onder de iconoclasten. Wat betekent dit? Het is de aanduiding van een periode in de geschiedenis van de Oosterse kerk, tussen 730 en 843, waarin het vervaardigen en vereren van afbeeldingen van iconen verboden was. De tegenstanders van het gebruik van iconen werden iconoclasten genoemd en de voorstanders werden iconodulen genoemd. In die tijd was keizer Constantinus Copronymus aan het bewind van 743 tot 775. Hij behoorde tot de partij van de iconoclasten, dus die iconen wilden vernietigen. Hij riep een bisschoppenvergadering bijeen die enkel bestond uit deze iconoclasten. Maar om meer geestelijk gewicht in de schaal te kunnen leggen, wilde de keizer abt Stefanus, die veel aanzien genoot, erbij betrekken. Hij wist immers dat de heilige man niets bezat, dus ook geen icoon. Maar het antwoord van Stefanus was niet wat hij had willen horen. Stefanus wilde geen kerkvergadering erkennen die niet was bijeengeroepen door kerkelijke leiders. Gevolg? De bewondering en verering die de keizer voor Stefanus had, sloeg meteen om in haat en wraakzucht. En een roddelverhaal werd de wereld ingestuurd. Juist in die tijd trad er een rijke vrouw, Anna, uit de kennissenkring van de keizer in het vrouwenklooster aldaar. Onmiddellijk werd het gerucht verspreid dat zij een verhouding had gehad met abt Stefanus. En om die zonde te maskeren, werd verspreid dat zij onder dwang het klooster was ingegaan. De keizer stuurde dan soldaten af op Stefanus. Ze moesten hem dragen uit zijn kluis, want, er staat vermeld, zijn onderbenen kleefden aan zijn dijen. U herinnert zich nog dat zijn kluis heel klein was. Stefanus werd gevangen gezet en de kloostergemeenschap die hij tot bloei had gebracht, werd ontbonden. Ik kort het verhaal wat in. Het klooster en de kerk worden in brand gestoken en de monniken verspreid. Er wordt zelf een edict verklaard dat elkeen die deze Auxentiusberg betreedt, gedood wordt met het zwaard. Stefanus wordt verbannen naar het huidige Marmara-eiland bij het huidige Istanbul. Daar komen de meeste van zijn leerlingen hem vervoegen. Ook zijn moeder en zijn zus. Ook daar verspreidde zich zijn faam en gebeurden er talloze wonderen. Genezingen van blinden, duiveluitdrijving bij een bezeten kind enzovoort. Ook redde hij schepen uit de stormen. Zijn moeder en zijn zus overleden op dit eiland eind 764. Maar de keizer liet het daar niet bij. Hij verdroeg niet langer zijn bekendheid en liet Stefanus overbrengen naar Constantinopel in de gevangenis. Toen hij merkte dat er nog niets aan de houding van de heilige man veranderd was, merkte de keizer schamper op. Geloof je nu echt dat Christus gelaat vertrapt wordt wanneer ik trap op zo'n icoon? Maar abt Stefanus haalde een goudstuk tevoorschijn met de beeltenis van de keizer erop. En hij vroeg aan de keizer: ik zou wel eens willen zien wat u deed als ik hier voor uw ogen dit goudstuk met uw afbeelding op de grond smijt en er moedwillig op trap. En u durft te zeggen dat het geen wandaad is, als je zoiets doet met de afbeelding van de Allerhoogste Koning. Uiteindelijk, door verraad en valse beschuldigingen, wordt Stephanus met de voeten verbonden aan een touw, gebracht naar het centrum van de stad. Een soldaat nam een grote balk en brak ermee zijn schedel. Het lijk werd vervolgens verder gesleept door de stad en verminkt. Stephanus stierf dus als martelaar op 53-jarige leeftijd in het jaar 764. Ook de kluizenares Anna, die door de tegenpartij vals werd beschuldigd van een geheime omgang met Stephanus, werd in de gevangenis geworpen. Zij teerde uit en stierf er van honger en ontbering. Volgens andere bronnen werd ze doodgegeeseld. Tezamen met Stephanus en Anna werden nog 340 andere slachtoffers herdacht van de iconoclasten, onder wie namen genoemd zijn als Basilius, een zekere Andreas en Petrus. Stephanus' relieken bevinden zich in het Dios-klooster te Istanbul. Hij wordt afgebeeld als abt met een Maria-icoon. De bronnen van deze verhalen komen uit de Vita van deze Stephanus, geschreven 42 jaar na de dood van deze heilige. Andere bronnen zijn van het Brevarium van patriarch Nicephorus en de kronieken van Theophanus Confessor uit de 8e en 9e eeuw. U hoort nu even mooie orthodoxe gezangen vanuit de Bulgaarse Sint-Stefanuskerk in Istanbul. En daarna een mooi lied. Beste luisteraars van Turkije naar huis, is het geen omweg om toch even terug in Italië binnen te springen. onze laatste etappe voor vandaag. Hopelijk slaan jullie nu niet alles een beetje door elkaar. Reden om alles eens te herbeluisteren. Dat kan trouwens op onze website www.radiomaria.be. We bevinden ons terug in La Bella Italia. We bevinden ons deze keer in Teramo. Je kan het lokaliseren iets hoger dan Rome, maar dan helemaal aan de oostkust van Italië op een 50 kilometer van deze kust. Teramo, vandaag een goede 50.000 inwoners, is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en ligt in de noordoostelijke deel van de Italiaanse regio Abruzzo. Deze stad is gesticht door de Romeinen, die haar de naam Interamnia gaven. Dat betekent tussen twee rivieren. Deze streek beleefde ook de bezettingen van de Noormannen, de Zwaben, de Angorijnen, de Bourbons, de Habsburgers en de Spanjaarden. Door het verblijf van de verschillende legers die slag leverden op een gebied van een zakdoek groot, is het normaal dat er diverse culturen en tradities nog steeds terug te vinden zijn en in gebruik zijn. Men kan dit bemerken door de vele Romaanse kerken en abdijen die men voornamelijk langsheen de valleien terugvindt. Trouwens, gans de provincie Teramo bezit een enorme schat aan historische gebouwen en dus aan getuigenissen van verschillende culturen en tradities. Deze streek Abruzzo bezit ongeveer alles wat de natuur te bieden heeft. Weiden en bossen, eeuwige sneeuw, wijngaarden en olijfbomen wisselen elkander af wanneer men dit gebied doorkruist. In het historische centrum van de stad Teramo zijn nog resten uit die Romeinse periode te vinden, waaronder bijvoorbeeld een amfitheater. Het belangrijkste monument van de stad is de middeleeuwse kathedraal San Berardo. Maar eigenlijk moeten we nog een 25 kilometer meer naar het oosten, richting kust. En daar ligt Morro d'Oro, behorende tot die stad Teramo. En in Morro d'Oro bevindt zich de abdij of de kerk Santa Maria de Propezzano. Wat is er gebeurd? We bevinden ons terug in het begin van de 8e eeuw en wel in het jaar 715. Ook weer, volgens de overleveringen, werd de abdij gesticht in 715 dus, in deze gemeente Morro d'Oro. Er keerden 3 Duitse pelgrims terug uit het Heilig Land. Op weg naar Rome houden ze halt onder een cornoelieboom. En ze hangen een reiszak aan deze boom. Toen ze hun reis wilden vervolgen, slaagden zij er niet in hun zak terug te nemen, daar de boom plots enorm begon te groeien. In een droom verscheen hen Maria. Zij toonde aan de 3 pelgrims het model van de kerk die daar moest worden gebouwd. Deze mannen bouwden toen de kerk en wijden ze toe aan Maria. Paus Gregorius II hoorde van deze gebeurtenis en kwam persoonlijk de inwijding verrichten en wijdde het altaar op 10 mei 715. Hij gaf tevens de mogelijkheid om aflaten te verdienen. Hier klopt wel iets niet helemaal in het document, want paus Gregorius II was pas paus vanaf 19 mei, dus 9 dagen later. Maar het neemt niet weg dat latere pausen vele voorrechten hebben verleend aan dit heiligdom. In de 15e eeuw werd dan zelf door monnik Andrea Cerone fresco's aangebracht op de façade van de kerk die de gebeurtenis verhaalt met de vermelding dat deze kerk werd gebouwd op goddelijk verzoek. Van de 15e tot de 19e eeuw kwam het in bezit van families die eigenaars waren van die gronden. Vandaag behoort de kerk tot het bisdom van Teramo en als parochie van Morro d'Oro. Hetgeen we nu zien van de kerk komt uit de tweede helft van de 13e eeuw, buiten enkele resten van beeldhouwwerken uit die 8e eeuw. Er werd altijd speciaal belang gehecht aan de plaats van het altaar, namelijk op de plaats waar de cornoeljeboom stond. Zo, beste luisteraars, het was vandaag een grote tocht met 5 stopplaatsen. Zoals ik al zei, niet onmiddellijk een klassiek Maria Bedevaartsoord, maar toch weer een bewijs hoe Maria aan de oorsprong ligt van de vele evangelisatiegolven in de wereld. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het aandachtig luisteren en mogen onze lieve vrouw ons steeds begeleiden in ons eigen leven, met ons vallen en opstaan, bij moeilijkheden en tegenslagen in vreugde en verdriet. U hoort eerst een stukje Kruisweg vanuit deze kerk en we sluiten dan af met een mooi lied.
The sky, to the mountain, to the river, to the valley, my hometown, to my country, to the place where I was born. My mother, to my father, to my sisters and my brothers, to my friends and myself, and to those I love so well. People in their crisis, in their pains, for the children of tomorrow, for the wars that never end. This world.